Gemeente, eerst een enkele mededeling. U weet dat in de afgelopen week, zondagavond laat, overleden is onze broeder Evert Hoogmoed in de leeftijd van 74 jaar. En jongstleden vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerkelijke kassen en aanstaande zondag voor de diaconie. Vandaag zal er ook een interkerkelijke dienst ten behoeve van de gehandicapten worden gehouden. En daarin zal dominee Korving van Kerkwerve voorgaan, vanmiddag om 3:15. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee M. Vlietstra. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 4e en het 5e vers van Psalm 25. Zeren goedheid kent geen palen, en loutere goedheid liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. 25, 4 en 5. naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het boek Exodus, hoofdstuk 4. We lezen daarvan de eerste 17 versen. Exodus 4, de versen 1 tot en met 17. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 99. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Het zevende van 99. Toen antwoordde Mozes en zeide: Maar zie, zij zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen, want ze zullen zeggen: De Heere is u niet verschenen. En de Heere zeide tot hem: Wat is er in uw hand? En hij zeide: Een staf. En hij zeide: Werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang, en Mozes vloot van haar. Toen zeide de Heere tot Mozes: Strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar, en zij werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is, de Heere, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En de Heere zeide verder tot hem: Steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem, daarna trok hij ze uit en ziet, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zeide: Steek uw hand wederom in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit zijn boezem en ziet, ze was weder als zijn andere vlees. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren van de rivier en giet ze op het droge. Zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, die zullen tot bloed worden op het droge. Toen zeide Mozes tot de Heere: O Heere, ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En de Heere zeide tot hem: Wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme of dove of ziende of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? En nu ga heen, en ik zal met uw mond zijn, en zal u leren wat gij spreken zult. Doch hij zeide, och Heere, zend toch door de hand desgene die gij zoudt zenden. Toen ontstak de toorn des Heere over Mozes. En hij zeide, is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook zie, hij zal uitgaan u tegemoet, wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken, en de woorden in zijn mond leggen, en ik zal met uw mond en met zijn mond zijn, en ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken, en het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn, en gij zult hem tot een God zijn. Neem dan deze staf in uw hand, waarmee gij die tekenen doen zult. Gemeente, ook vanmorgen lezen wij weer verder in het boek Exodus. We zijn dus nu toegekomen aan het vierde hoofdstuk. De tekst vindt u in dit gedeelte wat we gelezen hebben. Allereerst in het eerste vers, daarna in het tiende, daarna in het dertiende en in het eerste deel van het veertiende vers. Vers 1, vers 10, vers 13 en vers 14a. Toen antwoordde Mozes en zeide, maar zie, zij zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen, want zij zullen zeggen, de Heere is u niet verschenen. Vers 10, toen zeide Mozes tot de Heere, och Heere, ik ben geen man wel ter tale, noch van gisteren, noch van eergisteren, noch van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Vers 13, doch hij zeide, och Heere, zend toch door de hand desgenen die gij zoudt zenden. Toen ontstak de toorn des Heren over Mozes. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heren om zijn onmisbare zegen bidden. En allereerst willen we dus ook voorbeden doen en dankzegging. Voorbeden in verband met het overlijden van onze broeder Hoogmoed. We willen zijn vrouw, zijn weduwe aan de Heren opdragen en de verdere familie. Dankzegging doen we voor broeder Wim Thalen, die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En voor zuster Van den Bogert, die ook in het ziekenhuis was en die ook weer thuis is, maar die nog in spanning de uitslag van het onderzoek verder afwacht. Dankzegging willen we ook doen voor zuster Helene But, die na een hele lange periode vandaag weer in de kerk mag wezen. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht vanmorgen als we door uw goede hand gespaard en verzorgd vanmorgen weer samen mogen zijn onder de verkondiging van het evangelie. Dat is nooit iets wat vanzelf spreekt. Altijd weer zullen we toch moeten erkennen dat dat een gunstbewijs van u is, een gunst aan onwaardige en alles verbeurd hebbende mensen bewezen. Een gunstbewijs, Heere, waarin gij spreekt van niet alleen maar uw zorg over ons, maar ook van het feit dat gij in grote zondaarsliefde niet ons verderf, maar ons behoud zoekt. Want dat is het, Heere, wat er toch achter zit. Elke keer weer als we met uw woord in aanraking komen en als gij ons de weg der zaligheid laat verkondigen en ons oproept om u, de Heere, te geloven en ons van onze zonden te bekeren. Elke keer als die roepstem klinkt, dan is dat toch weer een bewijs dat u een God zijt die het verlorene zoekt, die zondaren zoekt te redden, die mensen uit de greep van zonde en duivel wilt verlossen om ze zalig te maken. Heren, laten we het zo ook mogen zien. En als we dan vanmorgen nog allen in het land der levenden zijn en daarin ook een bewijs mogen ontvangen dat u nog geen lust hebt in onze ondergang, laat het ons dan alles mogen uitdrijven tot u, laat het ons tot waarachtige bekering mogen brengen. Heren, dat we nog in het land der levenden zijn, dat we nog onder het evangelie mogen verkeren, dat is ook om een andere reden niet vanzelfsprekend. Immers, wij zijn sterfelijke mensen. En zoals uw woord dat zegt, zo wordt het in de praktijk ook bewezen dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Niemand ontkomt daaraan. Heren, we worden dat iedere keer weer gewaar. Als we het inderdaad maar willen opmerken. Want het kan ook nog zo wezen, heren, al dat als die tijding verkondigd wordt en als er sterfgevallen plaatsvinden, dat we dan onze harten daarvoor gesloten houden en dat we daar eigenlijk ook maar niet meer aandacht aan besteden als dat absoluut noodzakelijk is, maar liever vergeten we het. Zo is ons leven, zo zijn we ingesteld, mensen die de werkelijkheid niet onder ogen willen zien. Mensen die ons altijd vergapen aan dingen die vergankelijk zijn en die denken dat ze altijd blijven. Heren, we laten ons altijd door illusies verblinden. Maar de werkelijkheid is immers dat wat uw woord zegt ook steeds weer waar wordt. We gaan allemaal de weg van alle vlees. En er is er niet één of hij zal een keer de slaap des doods moeten slapen. Laten we daar ook op letten. En laten we die werkelijkheid ook onder ogen zien. Zeker als het in de afgelopen week in het midden der gemeente alweer gebeurde, heren, dat er iemand weggenomen werd uit dit leven. En dat van hem afscheid moest worden genomen. En dat we met de kring van familie en vrienden op het kerkhof moesten staan. Heren, wij bidden van u dat u degene die over dit sterven rouw en verdriet hebben wilt steunen en ondersteunen, heren, en kracht geven. Bijzonder bidden we dat voor onze zuster Hoogmoed. Zij heeft het lijden van haar man van nabij meegemaakt, de aftakeling, de afbraak, het minder worden. En ze is er getuige van geweest dat hij uit dit leven en daarmee ook van haar zijde werd weggenomen. En zij heeft dat allemaal meegemaakt, Heer, ook in de afgelopen week, tot en met de begrafenis, de ter aarde bestelling toe. Geeft u haar ook verder uw hulp en uw kracht en uw bijstand en laat het haar aan niets ontbreken. En wilt u haar maar geven, Heere, dat ze ook haar moeite en haar verdriet in uw hand mag leggen. En dat ze zo ook ondervinden mag dat gij een helper in de nood zijt. En dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. En laat het ook in de verdere familiekring niet maar alleen als een roepstem worden gehoord, maar laat die roepstem ook echt geheiligd worden aan het hart. En laat op de boodschap die uitgegaan is ook nog vrucht mogen komen tot verheerlijking van uw naam. En zo zijn we er ook als gemeente weer bij bepaald en aan herinnerd, Heren, dat wij geen van allen hier een blijvende stad, een blijvende woonplaats hebben. Maar de vraag komt naar ons allen toe, kan dat nu ook gezegd worden, kunnen wij daar nu ook in meekomen en mee instemmen, als de apostel zegt, wij zoeken de toekomende. Want dat zal toch van ons gezegd moeten kunnen worden, Heere. Zal er hoop en zal er verwachting en uitzicht zijn. En nu geeft u ons vanmorgen nog de gelegenheid om van die dingen te horen. Heere, heilig uw woord, zoals we dat vanmorgen lezen en prediken mogen en horen mogen. Heilig dat aan ons hart en geef dat uw geest er gebruik van zal maken om ons wijs te maken tot zaligheid. Heere, wij willen u ootmoedig bidden om uw onmisbare zegen en om uw genade en om uw gunst. Er is ook reden om uw naam te danken, Heere, nu gij ook zegeningen gegeven hebt, zegeningen die toch mogen worden opgemerkt, zegeningen die toch ook met name mogen worden genoemd en uitgedrukt in het openbare gebed, in de samenkomst der gemeente. We danken u voor het feit dat broeder Wim Thalen weer naar huis mocht en dat zijn leven gespaard gebleven is. En dat zuster van den Bogert ook weer naar huis mocht terugkeren, al blijft er in haar leven, in haar hart nog spanning als het gaat om de uitslag die ze nog af moet wachten van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden. Heere, gedenk haar in uw gunst, ook in de dagen die komen, en geef dat de uitslag ook gunstig zou mogen wezen. Wij danken u ook, Heere, voor het feit dat zuster But weer in de kerk mocht komen. Het was lang geleden dat ze op haar plaats in de kerk zat, maar u hebt haar dat voorrecht weer geschonken en zo mocht zij met de gemeente weer opgaan. Heere, laat uw woord ook in haar leven nog tot een rijke zegen mogen strekken en wilt u het gebruiken voor haar geestelijk heil en welzijn. Zo bidden wij ook voor hen, Heere, die we niet met name noemen, die misschien reden hebben tot dankbaarheid. Denken ook aan de jongelui die geslaagd zijn voor hun examen, die van de week de uitslag kregen en die hun werk bekroond zagen. Heere, laat dat ook maar aan u de Heere verbinden en laat dat ook maar echte dankbaarheid in hun hart mogen geven. En als ze nu verder gaan studeren of een plaats in de maatschappij zoeken, Heere, wilt u hen daar dan ook bij, nabij en goed zijn. Zouden er ook zijn, Heere, die een teleurstelling hebben moeten ontvangen en die hun studie niet met dat gewenste resultaat zagen bekronen, geeft dat ze dan ook in de zorg en in de teleurstelling u de Heere maar zullen nodig hebben en dat ze het van u mogen verwachten om zo achter u aan te komen, Heere. Heer, het leven is ook in het jonge leven van jonge mensen niet altijd voorspoedig. Er zullen ook inderdaad bij sommige jongelui in hun jonge jaren al dingen zijn die teleurstellen en die laten weten dat we hier op aarde het maar niet moeten zoeken. Heren, maar laat het dan inderdaad ook alles dienstbaar zijn aan ons geestelijk welzijn. Wij vragen, Heren, dat u gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen de prediking van het evangelie. Sterk degene die gij tot die taak geroepen hebt om uw woord uit te dragen en om die boodschap te verkondigen. Geef dat ze het van u verwachten mogen, Heren. Niet van zichzelf, niet van hun kennis, niet van hun inzicht, niet van hun ervaring, niet van hun bekwaamheden, want wat stelt dat eigenlijk allemaal voor? Maar laat onze hoop op u, de Heren, gevestigd zijn. En zeker als het om de wasdom gaat, Heren, dan hebben we toch inderdaad helemaal niets in eigen handen. Dan moet dat allemaal bij u vandaan komen. Heren, maar geef gij de wasdom op het uitgestrooide zaad en laat het goed zaad mogen wezen, Heren. Laat het zaad mogen zijn waar gij gebruik van kunt maken. En laat zo uw woord op een eerlijke en op een welmenende wijze gebracht en verkondigd mogen worden. Heren, hoor ons in de vergeving van al onze zonden. En dat alles bidden wij u in de naam van de Heere Jezus. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu samen zingen uit de 103e psalm, het 4e en het 5e vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. 4 en 5 van 103. U herinnert u dat de Heere het plan had gemaakt en dat plan ook aan Mozes bekend gemaakt, dat hij het volk Israël, dat verdrukt werd in Egypte, uit de macht van Farao zou gaan bevrijden. Hij had hun geroep gehoord, hij had hun ellende gezien en hij was neergekomen om hen inderdaad die verlossing te schenken waar ze naar uitzagen en waar ze om smeekten, maar die ze zelf nooit konden bewerken. En bij dat verlossingswerk zou de Heere gebruik gaan maken van Mozes. Mozes, die 40 jaar geleden zelf die verlossing wel had willen bewerken, maar toen vooruitgreep, de tijd des Heren niet kon afwachten en daardoor in zijn ondoordachte ingrijpen eigenlijk alles verknoeide, de Heren voor de voeten liep. En het resultaat was dat Mozes zelf moest vluchten omdat zijn leven gevaar liep. Gods plan met hem was evenwel dat Mozes in de jaren die nou voor hem lagen zou worden geoefend, verder zou worden toegerust tot de taak die in de toekomst voor hem zou zijn weggelegd. Nu, dat moment is nu aangebroken en God verschijnt aan Mozes, maakt hem dat plan bekend dat hij voor verlossing zal zorgen, geeft hem ook die opdracht om in zijn naam naar Farao te gaan met de eis des Heren, laat mijn volk trekken. En toen Mozes dat van de Heren hoorde, heeft hij aanvankelijk bezwaar gemaakt. Waren er allerlei moeiten die hij voorzag, die hij ook eerlijk tegen de Heere uitsprak. Het eerste was, we lazen dat de vorige keer in het derde hoofdstuk, dat hij tegen de Heere zei, we lezen het in vers 11 van dat hoofdstuk, wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren. Een uitspraak waarin zijn ootmoed naar voren kwam. Waarin hij te kennen gaf dat hij zichzelf voor die geweldige taak helemaal niet geschikt achtte. Anders dan 40 jaar terug, toen hij zichzelf ja uitgerekend wel geschikt achtte. Maar nu niet meer. Hij heeft kennelijk wat geleerd daar in die periode in Midian als schaapherder. Vaak alleen maar bij de kudden, zonder dat er een mens in zijn buurt was. Wie ben ik? En zo'n vraag is op zijn plaats, zo'n vraag mag Mozes stellen, zo'n vraag behoort een mens te stellen als de Heere hem roept tot een bepaalde taak in zijn dienst en in zijn koninkrijk. Heere, wie ben ik? Daar ben ik toch niet geschikt voor. De Heere heeft die bezwaren bij Mozes weggenomen, hij heeft gezegd, ik zal voorzeker met u zijn. En toen had Mozes een volgende tegenwerping. Maar als ik daar dan straks in Egypte kom en bij de Israëlieten en bij Farao, dan zullen ze ongetwijfeld de vraag stellen, wie heeft u gezonden? U komt met die belofte dat Israël bevrijd zal worden. U komt bij Farao met de eis dat de Heere zijn volk wil laten trekken en dat Farao daar de ruimte voor moet geven. Maar wie is die God die u gestuurd heeft? Alweer een begrijpelijke, een verklaarbare en een geoorloofde vraag. En de Heere komt Mozes weer tegemoet en hij geeft te kennen wat het antwoord op die vraag moet zijn. Hij maakt zichzelf bekend. Hij zegt tegen Mozes, als ze u die vraag stellen, geef dan dit antwoord. En zeg tot hen, ik zal zijn die ik zijn zal, heeft mij tot u gezonden. En als de Heere dat gezegd heeft, dan gaat hij verder en zo eindigde dat derde hoofdstuk met het geven van allerlei beloften. De Heere zal met hem meegaan. De Heere zal ook geven dat de Israëlieten, we lezen dat in vers 18, dat de Israëlieten naar zijn stem zullen horen. En dat ze zullen geloven. De Heere geeft zelfs de belofte dat de verlossing een feit zal zijn. Ondanks het verzet van de kant van Farao, ondanks de verharding bij de koning van Egypte, maar de Heere zal ook dat verzet breken en tenslotte zullen de deuren van het slavenhuis opengaan. En als de Heere dan zoveel gegeven, zoveel toegezegd heeft, als hij dan zulke rijke beloften gegeven heeft, met name dat hij zelf mee zal gaan en dat hij voor de uitkomst zal zorgen, is Mozes dan tevreden gesteld? Zijn dan zijn bezwaren overwonnen? Geeft hij zich dan ook gewonnen? Aanvaardt hij die opdracht die de Heere hem geeft? We komen bij het vierde hoofdstuk. En dan zien we dat Mozes nog helemaal niet overtuigd is. Maar we zien ook, en dat is minder mooi, We zien ook dat Mozes nu vragen gaat stellen en tegenwerpingen gaat maken waarbij hij duidelijk over de schreef gaat. Tot nog toe waren het vragen, waren het bezwaren die werkelijk waren. Tot nog toe waren het moeilijkheden die Mozes voorzag en die de Heere inderdaad eerst moest wegnemen. Maar als we in het vierde hoofdstuk Mozes aan het woord horen en we horen hem 3 keer aan het woord, dan blijkt dat er in de woorden van Mozes, in de tegenwerpingen van Mozes, ook een element meespreekt. En hoe langer, hoe duidelijker mee gaat spreken, een element dat voor God niet kan bestaan. Een element dat zelfs de toorn van de Heere oproept. En dat is het element van ongeloof. En dan blijkt dat deze Mozes, die door de Heere gekend is, deze Mozes die in het geloof de goede keus gedaan heeft, we hoorden dat een aantal weken geleden aan de hand van wat er in de Hebreeënbrief over staat, niet waar, dat hij door het geloof verkozen heeft met het volk van God verdrukt te worden, dan dat hij voor een tijd lang de genieting van de schatten van Egypte en van de zonde zou hebben gehad. Deze Mozes, die het in zijn hart gekregen had, en dat was van God om zijn broeders te bezoeken. Deze Mozes, die door de Heere nu opgezocht wordt en die door de Heere in dienst genomen wordt. We begrijpen uit datgene wat nu voor ons ligt in het woord van God, dat deze Mozes met al de voorrechten en met al het onderwijs dat hij gehad heeft, toch nog nooit boven het niveau van een zondig mens is uitgegroeid. Gelukkig dat de schrift ons dat ook vertelt. Dat het woord van God ons heel eerlijk vertelt dat zelfs de Allerheiligste nog maar een klein beginsel van de door God vereiste gehoorzaamheid heeft. Mozes wordt ons niet mooier getekend dan hij geweest is. Mozes wordt niet verheerlijkt als de geloofsheld die altijd geloofde en die altijd gehoorzaam was. En David wordt ons niet voorgesteld als iemand op wie niets aan te merken was. En Elia wordt ons niet getekend in de schrift als iemand die altijd in balans was en altijd de weg des Heren kon gaan en nooit is uit de koers raakte. Gods kinderen worden ons getekend in de schrift zoals ze geweest zijn. Ook met hun zonden en gebreken. Gemeente, ik acht dat ook een bewijs voor de waarachtigheid van het woord van God. Als wij verhalen schrijven over mensen, mensen die ons sympathiek zijn, mensen die we als het ware in al hun deugden voor willen stellen, dan verdoezelen we hun gebreken en hun slechte en hun kwade kanten. En dan komen die mensen alleen maar in hun gunsten, in een gunstig daglicht te staan. Zo zijn er al wat boeken geschreven. Maar als Gods woord ons iets vertelt uit het leven, ook van de Bijbelheiligen, dan komen wij in hun levensboek ook die pagina's tegen waarin ons duidelijk wordt, ze waren mensen van gelijke beweging als wij, ook met zonden en met zwakheden omvangen. En ik acht dat ook een bemoediging voor mensen die zichzelf leren kennen. En die als ze dat dan lezen, dat de Heere zo'n volk heeft, waar hij altijd weer wat op aan te merken heeft, en waar altijd weer wat op aan te merken is, als ze dat dan lezen, dan hoeven ze aan zichzelf niet te vertwijfelen, en dan hoeven ze niet te vrezen dat het met hen nooit wat worden zal, omdat zij niet volmaakt God kunnen dienen, maar iedere keer zichzelf ook weer tegenvallen. Wel nu, dan plaatst de Heere zo'n man als Mozes op ons levenspad. En dan zegt hij, maar dat was ook geen volmaakt mens. En nochtans een gekende des Heren. En wat de Heere ons in zijn woord van de gebreken en van de zonden en van het ongeloof van de zijnen tekent, dat kan ons ook nog een stukje zelfkennis leren. Wel nu, wat zijn dan Mozes nieuwe bezwaren? Het eerste bezwaar, het eerste vers van hoofdstuk 4, dat is, ze zullen me niet geloven. Ik kom dan straks bij de Israëlieten en ik kom dan vertellen met welke opdracht ik gekomen ben. En ik zal dan ook zeggen dat de Heere, de ik zal zijn die ik zijn, zal mij gezonden heeft. Maar ze zullen tegen me zeggen, Mozes, dat is niet waar. Maar zie, ze zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen, want zij zullen zeggen, de Heere is u niet verschenen. O ja, begrijpelijk is dat wel dat Mozes dat zegt. Je kunt daar wel in komen. 40 jaar geleden hebben ze hem ook niet erkend. Toen had hij gehoopt dat zij zouden zien dat God door hem verlossing zou geven. Maar het is gans anders uitgepakt. Toen hebben ze hem ook verstoten, afgewezen. En wie zal er nou van Israël zijn nu 40 jaar later die hem wel gelooft? O ja, er zit best wat in dat argument dat Mozes gebruikt. We herkennen dat wel. Maar Mozes gaat wel heel duidelijk, en daar zit zijn ongeloof in. Mozes gaat wel heel duidelijk tegen een van Gods beloften in. Want de Heere had uitdrukkelijk gezegd, hoofdstuk 3, vers 18: zij zullen uw stem horen. En nu zegt hij dwars daartegen in, Heere, daar geloof ik niks van. Ze zullen mijn stem niet horen. Ziet u? Al is die vraag begrijpelijk, hij trekt wel Gods woord, Gods beloften in twijfel. En dat kan nergens anders uitverklaard worden dan uit zijn ongelovig bestaan. Ah, maar hij was toch een man Gods, hij was toch een mens met genade. Ja, zeker, dat was hij ook. En daar kan de schrift, daar geeft de schrift ook meer dan eens getuigenis van. Maar niet te min, niet te min. Toch durft hij het bestaan om in ongeloof Gods woorden te ontkennen. En tegen de Heere te zeggen, Heere, u zegt dat wel, maar ik geloof het niet. En daarom zei ik, hier is duidelijk van een grensovergang sprake. Hier gaat hij duidelijk over de schreef. Hier is een bewijs dat zijn hart niet recht is. En dat hij ver van zijn plaats is. En de Heere, oh, de Heere is nog altijd geduldig met Mozes. En de Heere erkent dat dit bezwaar van Mozes ook moet worden weggenomen. En daar zal de Heere hem bij helpen. En we lazen het, de Heere zegt tegen Mozes, wat is er in uw hand? En hij zegt, een staf. Nou, gooit die staf eens op de grond. En Mozes doet dat. En die staf die verandert ogenblikkelijk in een slang, waar Mozes bang voor is en waar hij bij wegvlucht. En de stem van de Heere komt opnieuw en de Heere zegt tegen hem, grijp dat beest bij de staart. De staart? Als je een slang onschadelijk wil maken, dan vat je dat beest niet bij de staart, want dan kan hij zo kronkelen dat hij je nog onmiddellijk bijt. Als je een slang onschadelijk wil maken, dan moet je hem beetpakken vlak onder de kop. Maar de Heere zegt bij de staart. En dat zal een afdoende bewijs zijn dat Mozes namens God spreekt. En dat de Israëlieten, als ze dat al zullen zeggen, de Heere heeft u niet gezonden, door dit wonder overtuigd zullen raken. Als hij dat wonder voor hun ogen doet, ja, maar dat kan geen slangen bezweren, dat kan niemand van de mensenkinderen zo'n slang grijpen en hem dan tegelijkertijd weer laten veranderen in een staf. Dat is van God. En als ze Mozes dan nog niet geloven, de Heere gaat in zijn langmoedigheid nog verder. Hij zegt tegen Mozes, steek uw hand eens in uw boezem tussen uw kleren. Trek hem er nou eens uit. Melaats. Wit als sneeuw. Moet dat zo blijven? Zal Mozes aan de melaatsheid sterven? Nu zijn hand, straks zijn arm, straks verder zijn lichaam aangetast door die ongeneeslijke ziekte. De Heere zegt, steek uw hand weer in de boezem. En hij trekt ze er weer uit en zijn vlees is weer heel normaal. God kan plagen zenden. God kan ziekten zenden. ongeneeslijke ziekte. En God is dezelfde die ook genezing kan schenken waar geen genezing menselijkerwijs gesproken meer mogelijk is. En als ze Mozes niet geloven bij het zien van dat eerste teken, God zegt, dan zullen ze u geloven als ze dat tweede teken zien. En zullen ze dan nog niet geloven, neem dan water uit de rivier en werp het op de aarde en het zal in bloed veranderen. En dat zal dan de derde teken zijn, dat ge door mij gezonden zijt. O, in zijn langmoedigheid gaat de Heere ook op deze bezwaren van Mozes nog in. Ze zullen u niet geloven, nee, ik zal ervoor zorgen dat ze u wel geloven zullen. Ik zal ervoor zorgen dat mijn woord waar wordt, ik heb het toch gezegd. Ze zullen uw stem horen en ik zal u helpen om geloofwaardig over te komen, want ik heb u in mijn dienst genomen, Mozes. En dan? Is Mozes dan overtuigd? Is hij dan gerustgesteld? Je zou het wel denken. Het zou ook wel op zijn plaats zijn. Als hij zo de nederbuigende goedheid en de langmoedigheid en de goedertierenheid, de betrouwbaarheid Gods mag horen en mag zien uit de tekenen die God hem laat verrichten, wat voor bezwaar zou Mozes dan nu nog kunnen hebben? En toch komt hij met een nieuw bezwaar. In de 10e vers, toen zeide Mozes tot de Heere: och Heere, ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Mozes kan het woord niet goed voeren. En dat acht hij een groot bezwaar. Of dat nou betekent dat Mozes zijn gedachten niet goed onder woorden kon brengen en dat hij eigenlijk altijd naar woorden moest zoeken en dat hij begon te stotteren en te hakkelen. Of dat er werkelijk een spraakgebrek bij Mozes was, zodat hij niet duidelijk kon spreken. Of dat het was dat Mozes in de eenzaamheid zo lang verkeerd had en het contact met mensen zo lang verloren had, dat hij al datgene wat hij vroeger in Egypte kon, want Stefanus zegt van hem dat hij een man was machtig in woorden en in werken, toen kon hij het kennelijk wel, maar is hij dat in die 40 jaren in de woestijn een beetje verleerd? Wat het ook al mogen wezen, Mozes is van gedachte dat hij daardoor geheel en al ongeschikt is. Mozes is van mening dat iemand om te beginnen welsprekend moet zijn. Wil hij in staat zijn deze taak waartoe God hem roept uit te voeren. Maar terwijl Mozes dit uitspreekt: Heere, ik kan het eigenlijk niet, ik ben er niet geschikt voor, ik kan toch niet goed het woord voeren, ik ben niet welsprekend. Terwijl hij dat zegt, beschuldigt hij de Heere er heimelijk van dat God een verkeerde keus gemaakt heeft. Dat God hem niet had moeten kiezen, niet had moeten roepen. De Heere heeft zich vergist. Nou, dat is dezelfde geest als bij de vorige tegenwerping, nietwaar? Dat komt ook weer uit diezelfde verdorven bron voort. Dat we de Heere durven verwijten dat hij een verkeerde keus gemaakt heeft. Dat hij een verkeerd besluit genomen heeft. Dat hij zich vergist heeft. Kritiek op Gods beleid. God doet het niet goed. Ook ongeloof en verzet. En de Heere laat hem dat ook voelen. Zo pas was de toon van de Heere nog mild. Geen verwijt, geen berisping, alleen maar hulp die hij bood. Wat is er in uw hand? Een staf, werp hem eens op de grond, steek uw hand in uw boezem. En geen verwijt, maar nu wordt de toon van datgene wat de Heere op Mozes tegenwerpingen antwoordt anders. Daar klinkt een verwijt in door in dat eerste gedeelte van vers 11. Mozes, wie heeft de mens de mond gemaakt? Durf je dat zomaar zeggen, dat je niet geschikt bent omdat je niet wel ter tale bent en zwaar van mond en zwaar van tong? Wie heeft de mens de mond gemaakt? En als ik de mens de mond gemaakt heb, kan ik die mens dan ook niet een mond geven die in staat is om mijn opdrachten uit te voeren? Wie durft mijn wijs beleid in twijfel trekken? Mozes, durft u dat? Bent u verantwoordelijk voor de manier waarop u spreken kunt? Of zal ik daarvoor zorgen? En dan klinkt, terwijl de Heere reden heeft om te berispen, en hij dat eigenlijk ook doet, toch ook weer iets van de goedertierenheid en van de langmoedigheid en van het geduld van de Heere door, als hij zegt: en nu ga heen, ik zal met uw mond zijn. En ik zal u leren wat gij spreken zult. Mozes, is dat echt een bezwaar dat u het niet zeggen kunt op de manier waarop u denkt dat het gezegd moet worden? Is dat echt een bezwaar dat u zwaar van mond en zwaar van tong zegt? En als ik nou eens met uw mond ben? En als ik u nu eens ga leren en ga voorzeggen en het in uw mond ga leggen wat gij spreken zult, is het dan nog een bezwaar? Laat het een bezwaar zijn. Laat het een factor zijn waar Mozes zichzelf ook ongeschikt door acht. Als hij in geloof en in gehoorzaamheid die roepstem van de Heere had gehoord en aanvaard, dan had hij moeten zeggen: Heere, ik kan niet goed praten. Maar als u het tot mij zegt dat ik gaan moet, dan zal ik gaan. Maar wilt u dan alstublieft met mijn mond zijn? Maar zelfs zonder dat Mozes het gevraagd heeft, zelfs zonder dat Mozes een beroep op de Heere gedaan heeft, geeft de Heere toch zijn belofte: ik zal met uw mond zijn. Wat gaat God onuitsprekelijk ver met deze weerstrevige en weerbarstige Mozes, met dit ongelovige mensenkind. Wat heeft de Heere een nameloos geduld met hem. Is Mozes dan ingewonnen? Gemeente, dan heeft Mozes niks meer wat hij tegen kan werpen. Dan kan hij niet meer tegen de Heere zeggen: ze zullen me niet geloven, want ze zullen hem wel geloven. Dan kan Mozes niet meer zeggen: Heere, maar ik kan niet goed spreken. De Heere zegt: daar zal ik voor zorgen dat u het wel kunt. Ik zal met uw mond zijn. Wat moet hij nou nog bedenken voor een uitvlucht? En dan komt de aap uit de mouw, zo zouden wij zeggen. En dan komt openbaar dat Mozes, al zal hij niet eens meer een uitvlucht kunnen bedenken, dan rechtuit en ronduit tegen de Heere zegt: Heere, ik wil niet. Ik wil niet. Och Heere, zend toch door de hand van degene door wie gij zenden zoudt. Niet mij, maar kies maar een ander. Laat mij maar met rust. Laat mij maar hier in Midian blijven. Sla mij maar over. Neem maar een ander. Het is dezelfde Mozes die 40 jaar geleden de Heere vooruit liep. En nu de Heere hem gaat gebruiken en nu de Heere hem gaat inschakelen, nu zegt hij, en dat is eerlijk, eindelijk is hij eerlijk: Heere, ik wil niet. Ziet u wel, een mens waar niks goeds van te zeggen zou zijn, als Gods genade niet in hem verheerlijkt was, en zelfs nu de genade Gods in hem verheerlijkt is, is er nog zoveel dat gebrekkig en dat schuldig is in deze Mozes. Een mens van gelijke beweging als wij. Waarom wil hij niet? Oh, hij ziet er tegenop. Hij acht zichzelf te oud, hij acht zichzelf niet geschikt. De tijd is voorbij. Nee, het hoeft niet meer voor hem. Hij ziet er niets meer in, hij heeft er geen hoop meer op. En zo is hij diep gezonken. Omdat het geloof ontbreekt. En waar het geloof ontbreekt, ontbreekt ook de gehoorzaamheid. En dan is Gods geduld op. Nee, toch niet. Ik zei zo pas, de toon waarop de Heere antwoordt op Mozes' bezwaren werd al anders. Wie heeft de mens de mond gemaakt? Mozes, durf je dat zomaar zeggen? Maar tegelijkertijd klonk daarin ook de barmhartigheid weer in door. Ik zal met uw mond zijn. Maar nu Mozes ronduit en rechtuit gezegd heeft en eerlijk voor God heeft uitgesproken wat God ten diepste ook al gezien had op de bodem van Mozes' hart. Nu Mozes te kennen gegeven heeft, Heere, ik wil niet. Neem maar een ander. Nu gaat God ook laten merken dat hij toornig is. Nu heeft Mozes de toorn van God wakker geroepen. God is nu boos op hem. Terecht. De Heere had al veel eerder reden gehad om toornig te zijn op Mozes. Bij de eerste ongelovige tegenwerping al. Maar de Heere heeft het eens aangezien en de Heere heeft geprobeerd Mozes in te tomen en Mozes ongeloof te overwinnen en Mozes gehoorzaamheid te leren. Maar toen het de eerste keer en de tweede keer niet ging en bij de derde keer openbaar komt dat Mozes dwars tegen de Heere ingaat. Nu is de grens van Gods geduld bereikt en nu wordt God toornig op hem. En verstoot hij hem dan? Nee. In zijn toorn gedenkt hij nog aan zijn ontferming. Al zegt de Heere nu wel tegen Mozes, dan schakel ik ook uw broeder Aaron in. En dan moet hij het maar zeggen. Dan moet u de woorden die ik tot u spreek maar in zijn mond leggen en dan moet hij ze maar tegen Farao zeggen. Maar Mozes wordt niet vervangen door Aaron. Mozes blijft ingeschakeld. En dus is er, terwijl de Heere toornt op Mozes en hem dat ook laat merken, tegelijkertijd nog weer iets van de ontferming van God. Dat hij deze weerbarstige mens niet van zich stoot en hem niet meer aankijkt. Zoals we dat gewoon zijn, gemeente, nog een paar keer een aantal lessen uit dit gedeelte. Laten we nog eens letten op die verontschuldigingen die Mozes aanvoert en de manier waarop God erop reageert. Maar dan niet zozeer meer alleen op Mozes betrokken. Uiteindelijk, het is in de prediking toch maar niet te doen om een weergave van alleen datgene wat daar staat en wat betrekking heeft op Mozes. Het woord, dat moet ook naar ons toekomen. Dat moet ook ons voor ogen gesteld worden. Wij moeten in het woord ook onszelf gaan zien. En wij moeten diezelfde God die Mozes hier ontmoette, ook ontmoeten en leren kennen. Dus laten we eens letten op de verontschuldigingen die wij, Mozes een mens van gelijke beweging als wij, zei ik toch, de verontschuldigingen die wij zo vaak aanvoeren en de manier waarop God daarop reageert. Er is op Mozes heel wat aan te merken. Dat hebben we wel ontdekt. Alleen het is niet onze taak om Mozes aan de schandpaal te nagelen. Want wij hebben genoeg aan onszelf. Of niet? Wij hebben toch genoeg aan onszelf. Kent u uw eigen hart? Al is het maar een beetje. Kent u iets van wat er omgaat en wat er leeft in uw eigen binnenste? Kent u uw eigen houding tegenover de Heer en tegenover het woord en tegenover de roepstemmen en tegenover de nodigingen en tegenover de waarschuwingen die we in het woord van God vinden? Kent u uw eigen houding daartegenover? Bent u aan uzelf ontdekt? Heeft God u wel eens een blik laten slaan in wat er in uw eigen leven aan de orde is? Dan weet u ook dat er in ons hart precies datzelfde ongeloof en diezelfde ongehoorzaamheid huizen als die we hier bij Mozes aantreffen. En dan weten we van onszelf ook dat wij net zo min gewillig zijn om te doen wat de Heere van ons vraagt als dat Mozes gewillig was. Neem nou alleen de uitnodiging. Ja, dat is toch een uitnodiging die de Heere in zijn woord geeft en bij herhaling geeft om tot bekering te komen. De nodiging om tot hem te vluchten. De nodiging om op hem te vertrouwen. De nodiging, de roepstem om tot bekering te komen en om in hem te geloven. U weet, de Heere Jezus heeft dat een keer geïllustreerd in een van de gelijkenissen. Hij maakte dat ook mee op zijn prediking, nietwaar? Zijn welmenende prediking die hij al die jaren van zijn rondwandeling op aarde onder Israël sprak. En wat heeft hij welmenend genodigd? En wat heeft hij hartelijk de mensen, de dingen van de eeuwigheid op het hart willen binden? En wat heeft hij ze willen bewegen tot het geloof? Met ernstige waarschuwingen en met lieflijke nodigingen. Elke keer weer vinden we dat in de evangelie. Maar de Heere Jezus heeft ontdekt dat de mens zich niet laat bewegen tot het geloof. Dat de mens weerbarstig is en ongelovig. En toen vertelde hij die gelijkenis van dat koninklijke bruiloftsmaal. Van die koning die voor zijn zoon een maaltijd bereid had ter gelegenheid van zijn huwelijk. En er waren allerlei mensen genodigd om op dat feest aanwezig te zijn. En toen de dag van het feest aanbrak, toen heeft die koning zijn knechten uitgezonden om de genodigden te halen. Een voorrecht, nietwaar, om gast van de koning te mogen zijn. Een voorrecht om een persoonlijke invitatie gekregen te hebben van de koning om ter ere van de bruiloft van zijn zoon aanwezig te zijn. Je zou toch zeggen, die mensen zijn alleszins gereed om als de knechten komen om tot de koning en tot het feest te brengen met hem mee te gaan. Maar die knechten komen op het eerste adres bij zo'n genodigde en ze zeggen, alle dingen zijn gereed. De koning verwacht u. En die man die zegt, ja, maar ik kan niet. Waarom kunt u niet? Oh, ik heb een stuk grond gekocht en dat moet ik toch eens nodig gaan bekijken. Ja, maar het is vandaag de bruiloft van de koningszoon. Ja, maar die akker gaat voor. Een lam excuus. Zeg met andere woorden, maar ik wil niet. Ze komen op het tweede adres. En ze brengen de nodiging van de koning over en ze zeggen, we zijn gereed om u te halen en we staan klaar om u naar het paleis te brengen. Maar die man zegt ook, ik kan niet. Waarom niet? Ik heb een juk ossen gekocht en die moet ik gaan proberen. Kunt u dat morgen niet doen? Nee, dit is belangrijk. Ik moet weten of die koop door kan gaan of dat ik misschien... Zeg nou maar, ik wil niet. Ze komen op het derde adres. Ze brengen de nodiging van de koning over. En ook die man zegt, ja maar excuus, 100 maal excuus, ik kan niet komen. Waarom niet? Ik heb een vrouw getrouwd en die kan ik toch niet alleen laten. Zeg nou maar, ik wil niet. Zo heeft de Heer Jezus getekend hoe een mens reageert op het evangelie. Ik wil niet. Heere, ik heb er geen zin in om me te bekeren. Ik heb er geen zin in om mijn leven anders in te richten. Ik heb er geen zin in. De dienst des Heeren bekoort me niet. Wie heeft lust de Heeren te vrezen? Nee, eerlijk gezegd, ik niet. Ik heb daar geen zin in. Waar heb ik dan zin in? Ja, in de dingen van beneden. Of dat nou een akker is, of een juk ossen is, of een vrouw, of weet ik wat allemaal meer. Daar heb ik alleen maar belang bij. En wat is dat voor die koning geweest? Wat is dat voor de Heere? Als een mens eigenlijk met allerlei excuses zegt, ik heb er geen zin in. Ik heb er geen belang bij. Ik zie daar de waarde niet van in. Laat me maar met rust. Zoekt u maar een ander. Gaat u maar naar mijn buurman. Wat een krenking. Wat een krenking van die liefde die daarachter zit. Van de genegenheid die in die nodiging doorklinkt. Hoe zal die koning in de gelijkenis daarop reageren? Wel op dezelfde manier als waarop de Heere hier tegenover Mozes reageert. Die koning werd toornig. Geen van degenen die genodigd zijn, zullen mijn maaltijd smaken. Niet omdat er geen plaats voor hen was. Niet omdat de koning hen niet wilde hebben. Niet omdat er niet op hen gerekend was. Niet omdat die nodiging niet welmenend en ernstig geweest is. Maar omdat ze niet hebben gewild. Daarom niet. omdat ze de rijkdom van zijn goedertierenheid versmaad hebben en de gunsten Gods voor niets hebben geacht. Als dan de toorn Gods ontbrandt, o, waar zal een mens zich dan moeten bergen? En zo vaak herhaalt zich dit, gemeente. Zo vaak herhaalt zich dit zelfs ook in het leven van hen die van de Heere, net als Mozes, genade hebben ontvangen. Want ook Gods kinderen zijn niet zo gewillig om te gaan in de weg die de Heere hen wijst. Ook Gods kinderen wijken zo menigmaal af. Kiezen een eigen weg. Kiezen een weg die van God afvoert. Ook Gods kinderen zijn menigmaal zo nalatig. Dan weten ze wat hun plicht is en ze voeren die plicht niet uit. Dan weten ze dat ze in bepaalde omstandigheden moeten zwijgen. En hun geweten zegt dat ook en ze spreken toch. En dan weten ze dat ze in andere omstandigheden hebben te spreken. En hun geweten zegt dat ook en ze zwijgen. Wat een onwilligheid om voor de Heere te buigen. Wat een onwilligheid om achter hem aan te komen. Wat een onwilligheid om zijn wil te doen. We lezen in de Bijbel, Davids hart sloeg hem. En zo zou het kunnen zijn dat er vandaag ook mensen in de kerk zitten, wier hart hen slaat. Als God dit woord gebruikt, om hen er eens een ogenblik bij te bepalen, dat er in hun hart, ook na ontvangen genade, nog zoveel is overgebleven, wat voor zijn heilig oog niet kan bestaan. Zoveel dingen waarmee ze het ongenoegen van de Heere wakker roepen. En u moet er maar op rekenen dat God zich daar, net als bij Mozes, over vertoornt. Nee, hij verstoot Mozes niet, daarover straks. Hij zal nooit een van de zijnen, een van de gekenden van eeuwigheid verstoten. Maar hij laat wel merken dat er afkeuring is over hun gedrag, over hun zonden van bedrijf, over hun zonden van nalatigheid. Hij laat wel merken dat hij dat ongeloof afkeurt. Hij laat wel merken dat hij die ongehoorzaamheid en die onwilligheid afkeurt. Waar laat hij dat dan merken? Hij gaat zijn aangezicht voor hen verbergen. En dan komt de duisternis over hun ziel. Daar laat hij die merken dat hij dat gedrag, dat hij die levenswijze niet goedkeurt. Weet u daarvan? Van die tijden dat uw ziel in het donker verkeert en dat uw geweten het eigenlijk wel zeggen kan. Het is vanwege dit of dat. Het is vanwege de overgebleven zonden, vanwege het ongeloof, vanwege die afmakingen, vanwege dat gebrek aan gewilligheid om de Heere te gehoorzamen, niet ten bloede toe tegengestaan, strijdende tegen de zonde toch weer toegelaten en zonder schuldbelijdenis geprobeerd over de zonde heen te leven. Ja, en dan komt er een tijd dat we geen troost meer hebben en dat dat woord van God als het ware niets meer zegt, dat het dicht blijft. En dat je in de kerk zit en dat je daar misschien nog met een geslagen hart zit, met een geslagen geweten, maar dat er geen woord van troost en bemoediging meer lijkt te kunnen komen. Alsof de hemel ook gesloten is en alsof je met je gebed en ach, in je ziel weet je het wel, in je geweten moet je het wel toestemmen. Het is ook geen wonder, het is ook geen wonder dat de Heere niet antwoordt. En dan laat God gevoelen iets van zijn ongenoegen. Dat is een ernstige zaak. Dan laat de Heere gevoelen dat we niet straffeloos de zonde kunnen toelaten in ons leven. En zijn woord in twijfel trekken. En een eigen weg kiezen. Ziet u wel dat we geen reden hebben om Mozes verwijten te maken? Als de Heere nog zoveel op ons heeft aan te merken. Op degene die de Heere niet vrezen, die al zo lang de roepstemmen in de wind geslagen hebben en altijd al gezegd hebben, Heere, voor mij niet. Met excuses van allerlei soort. Maar ook degene die de Heere wel mogen kennen, in wie leven nog zoveel is overgebleven dat voor hem niet bestaan kan. O, als God dan nog zoveel op ons heeft aan te merken, laten wij de hand op de mond doen en laten wij Mozes niet veroordelen. Maar laten wij voor God bukken en laten we onszelf veroordelen voor zijn heilig oog. En erkennen wat er aan onze kant allemaal ontbreekt. Want het is tenslotte dat vervloekte ongeloof dat God voor een leugenaar houdt. God voor een leugenaar houdt. Hij had gezegd, ze zullen uw stem horen. Mozes zegt, ik geloof er niks van. God voor een leugenaar houden. Zijn woord in twijfel trekken. O, als God deed naar wat we verdiend hebben, dan was er geen hoop en dan was er geen verwachting voor wie dan ook. Als de Heer ons vergold naar onze weigerachtigheid en onze onwilligheid en ons goddeloze ongeloof, wie zou dan nog zalig kunnen worden? Maar, en dat is het tweede wat we in deze geschiedenis opmerken en waar we nog een ogenblik bij stilstaan. Het grote wonder van Gods geduld en langmoedigheid. Wat had Mozes verdiend? Ik zeg niet bij die tegenwerpingen die we in hoofdstuk 3 vinden. Wie ben ik? Dat klinkt nog aangenaam in de oren van de Heer. Dat wil hij horen. Laat een mens zich maar klein en gering en ongeschikt en onbekwaam weten. Ook niet bij dat tweede als hij zegt, Heere, maar wie heeft me gezonden? Wat moet ik dan zeggen als die vraag komt? De Heere wil zich bekendmaken. En de Heere wil aan dat volk Israël doen weten wie de zender van Mozes is en wie daar met zijn machtswoord achter die man staat. Maar als die tegenwerpingen van het ongeloof gaan komen, wat heeft Mozes dan verdiend? Als hij zegt, Heere, ze zullen me niet geloven. Als hij tegen de Heere zegt, Heere, ik kan het ook niet. Ik ben er niet geschikt voor. Ik kan niet eens goed spreken. En als hij tenslotte zegt, zonder dat er enig doekje meer omgewonden wordt. Ik wil niet. O, dan heeft Mozes verdiend dat de Heere zegt tegen hem, goed Mozes, dan zal ik een ander kiezen. Dan zal ik een ander sturen. Dan trek ik mijn handen van u af. Dan geef ik u prijs. Dan laat ik u los. Dan heeft Mozes het verdiend, ja, dat de Heere tegen hem zal zeggen, u wilt niet, dan zult u ook niet meer. Dan verstoot God hem. Wat heeft God aan zo'n mens? En toch, en daarom zei ik, het wonder van het geduld en van de langmoedigheid Gods. God verstoot hem niet. Om te beginnen gaat hij nog langmoedig en geduldig op die eerste tegenwerping van Mozes in. En hij zegt, Mozes, ik zal u tekenen en wonderen laten doen en dan zullen ze u geloven. En vervolgens gaat de Heere ook nog langmoedig en geduldig op die tweede tegenwerping in. Al klinkt er een toon van berisping in door, maar toch de belofte, ik zal met uw mond zijn. En in de derde plaats, ja zeker de Heere torent en nochtans stuurt hij Mozes niet weg en zegt hij niet tegen hem, dan kies ik u broeder Aaron en dan laat ik u los en dan geef ik u prijs. Nee, dan schakelt hij weliswaar Aaron erbij in. Maar hij laat Mozes niet los. En Mozes blijft in de dienst van de Heere. En dan gaat de Heere nog eens een keer die beloften herhalen. Steeds weer geduld. Steeds weer langmoedig. En in de toorn gedenkt hij des ontfermens. En zo'n onbekwaamheid dan? Ach, daar weet de Heere toch raad op. De Heere kiest juist onbekwame mensen. De Heere gebruikt juist mensen die van zichzelf moeten zeggen, Heere, ik kan het eigenlijk niet. Als God een richter nodig heeft om het volk Israël te verlossen, dan grijpt hij een linkshandige Ehud. Als God een koning uitkiest om over zijn volk te regeren, dan kiest hij de jongste zoon van Izaï. En zijn vader had hem maar in het veld gelaten, want die jongste die telde toch eigenlijk niet mee. En als God een heidenapostel wil gaan gebruiken om zijn naam voor koningen en voor stadhouders te brengen, dan kiest hij een man met een doorn in het vlees. Oh, laat God nou zijn eigen keus maar hebben. En laat de Heer nou zijn eigen gang maar gaan. Hij vergist zich niet. Hij vergist zich niet. En als hij roept, is hij in staat om ook de nodige bekwaamheid te geven. Is hij in staat om ook de nodige spraakvermogens te geven. Dan is hij in staat om de nodige vrijmoedigheid te geven. En al wat een mens van zichzelf dan niet heeft, als God hem gebruiken wil, laat de Heer hem dan ook geven wat hij voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. En daar zal God wel voor instaan. En dwars door dat alles heen speelt daar dat geduld, die langmoedigheid van de Heer. Gemeente, ik zei zo pas, laat ik het nog een keer mogen zeggen, als God nou eens zo niet was, ook naar ons toe. Wat voor hoop zouden wij nog over hebben? Dan had niemand reden om te hopen, dan was er voor niemand enig perspectief meer. Dan zouden wij allemaal al lang afgedankt zijn en aan de kant gezet en prijsgegeven aan de dwaze keus van ons verdorven en goddeloze hart. Maar ziet u niet, ook vandaag, in het feit dat we hier zijn, in het feit dat we nog het evangelie mogen horen, in het feit dat de Heere de levenstijd nog verlengt, in het feit dat wij nog mogen verkeren onder het woord van zijn genade, ziet u niet dat de Heere nog groot van langmoedigheid en goedertierenheid is. Wat u nou al die jaren al gehad hebt, en hoeveel zijn dat er? Zijn dat 10 jaren, jongens en meisjes? 10 jaren lang mag je al op Gods aardbodem leven. En 10 jaren lang heeft de Heere je al verzorgd en gezegend. En 10 jaren lang mag je ook al weten van Gods genade, van de Heere Jezus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. 20 jaar lang heb je die boodschap al gehoord. En 50 jaar lang verkeert u al in deze levenstijd. En heeft de Heere al bemoeienissen met u gehad. En heeft hij al geroepen en genodigd. 70 jaar lang al. 70 jaren van Gods geduld en van zijn langmoedigheid. En al die tijd, tot op de dag van vandaag, tot op deze laatste seconde toe, zoekt hij uw behoud. En zegt hij het, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Nog, ook vanmorgen nog weer, legt hij mest om onze levensboom heen. Nog komt hij kloppend op de deur van ons hart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Nog zijn er zijn bemoeienissen. Merkt u het niet op? En wat we al die jaren tegen hem ingedaan en gezegd hebben, wat we aangedurfd hebben in ons ongeloof en in onze weerbarstigheid, al die keren dat we die klop wel gehoord hebben en de deur toch dicht hielden, al die keren dat we die roepstem hoorden en dat we toch gezegd hebben, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust, al die keren hebben we God getergd en al die keren hebben we het ons waardig gemaakt dat de Heere gezegd heeft, en nu is het voorbij. En nu valt de deur in het slot. En nu klop ik nooit meer. En nu nodig ik nooit meer. Nu geef ik u prijs. En nochtans, vandaag is het nog de dag der zaligheid. Vandaag is het nog het heden der genade. En vandaag is God nog die langmoedige God. Die nog zegt, weer zegt. Nog weer zegt. Waarom zoudt ge sterven. Bekeert u. Bekeert u, o huis van Jacob. En ook als we deel kregen aan de genade Gods, blijft de Heere geduldig. Schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden, zo zongen we uit de 99ste psalm. Schoon ze het ook moesten merken, Gods kinderen, dat de Heere wel eens in ongenoegen zijn aangezicht voor hen verbergt. Schoon ze het wel eens moesten merken en met smart moesten inleven, dat de verberging van Gods aangezicht een ding is bitterder dan de dood. En toch bleef de Heere dezelfde in zijn langmoedigheid. Hadden we er maar altijd erg in. Maar als onze ogen er weer eens voor open mogen gaan, wat worden we dan klein? En wat buigen we dan diep? En wat wordt het dan gedurig weer een wonder dat de Heere zo is in zijn goedertierenheid en in zijn verdraagzaamheid. Wat wordt het dan een wonder dat dat nou ook allemaal is uit de verdiensten van die borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wat wordt het dan een wonder dat de Heere om de verdiensten van Christus zijn volk wel eens kastijdt, moet kastijden. Zijn volk wel eens in de engte en in het duister brengt, ze in de duisternis moet brengen. Maar dat hij ze nooit prijsgeeft. Nooit verstoten zal. En dat ter wille van zijn trouw. En ter wille van die offerande en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Het vooral de zijne toch waar zal zijn. En zal blijken te zijn. Dat hij hen verlost. In zijn goede tierenheid en in zijn trouw. En dat ze daarom en daarom alleen zalig zullen worden. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan het 34ste vers. Ik sloeg, Heer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Laten wij samen de Heere danken. Barmhartige God, we hebben er wat van gezien vanmorgen uit uw woord. En het is eigenlijk onbegrijpelijk, zo geduldig en zo langmoedig als u bent. Daar stond Mozes met al zijn tegenwerpingen. En tenslotte, hij durfde het ook nog bestaan om te zeggen, ik wil niet. Heere, en dat is nou de mens. Dat is de mens van nature, maar dat is ook na ontvangen genade nog niet overwonnen en afgestorven. Ik wil niet. Ik wil niet dat deze koning over ons is. Ik heb geen lust in de kennis van uw wegen. Heere, kies maar een ander. O God, ontdek ons aan onszelf. Want dat is ons beeld. Zo zijn wij. Zo ver weg. Zo diep gevallen. Zo ongeschikt. Ongeschikt voor u en voor uw dienst. En toch blijft u kloppen. Toch blijft u nodigen, toch blijft u uw gunst bewijzen schenken. Heere, laat het ons tot bekering brengen, tot verootmoediging, bij aanvang en bij voortgang. Heere, geef dat uw woord vrucht mag dragen. En dat wij vertederd ingewonnen mogen worden door het zien van uw langmoedigheid en van uw oneindige zondaarsliefde. Om daardoor verbroken te worden, opdat ook ons ongelovige hart vernederd mag worden. En we ingewonnen mogen worden voor u en voor uw dienst en voor de wegen die gij kiest en voor de opdracht die gij geeft. En voor het kruis dat gij te dragen geeft, ja Heere, voor al die dingen die gij in uw wijsheid en in uw goede tierenheid over ons beschikt. Bewaar ons voor alle kwaad, voor dat verschrikkelijke ongeloof nog het allermeest. En laat uw geest in ons wonen en ons uw genade deelachtig maken om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 92, het vijfde vers. Wie u durft wederstreven, wie onrecht recht durft begaan. 92, het vijfde vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.